We willen samen lezen uit het eerste hoofdstuk van Paulus' eerste brief aan de gemeente van Korinthe. En we beginnen bij vers 18 en we lezen tot en met vers 31. 1 Korinthe 1 vanaf vers 18. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want de dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou, en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen, en het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roeme in de Heere. We willen samen eerst bidden. Heere, we komen samen om uw zegen bidden, nu we bijeen zijn op deze Bijbelkring. We hebben zojuist uw woord gelezen en dat woord dat mag ook op deze Bijbelkring centraal staan. Al behandelen we dan niet speciaal een gedeelte uit de schrift, een bepaald Bijbelboek of een bepaald onderwerp dat zo heel direct in de schrift terug te vinden is. We willen wat we hier bespreken toch altijd weer terugvoeren naar uw woord, om tenslotte toch ook uit uw woord onderwezen te worden in die dingen die voor ons allemaal zo van uitnemend belang zijn. Heren, we danken u ervoor dat u aan uw kerk mensen gegeven hebt die in staat waren om de schriften te vertolken en dat te doen op zo'n manier dat het zelfs jaren en eeuwen na hun dood nog altijd nuttig is om hun geschriften, hun nalatenschap te bestuderen. We erkennen uw goedheid dat gij in de tijd ook aan uw kerk gegeven hebt die ketellapper van Elsto, die door u gebruikt is en nog gebruikt wordt om zondaren te onderwijzen in de weg. En als wij met elkaar vanavond willen beginnen om een van zijn geschriften te lezen en te herlezen, wilt u dat onderwijs dat via zijn pen tot ons komt uit uw woord heiligen aan onze harten. En geef dat wij uw goede hand en uw trouwe zorg over uw kerk mogen zien, daarin dat gij zulke mensen gegeven hebt. En laten we hun geloof navolgen, ziende de uitkomst van hun wandeling. Heren, we bidden u dat wij zelf deel mogen hebben aan de geest der profeten, dat we deel mogen hebben aan de geest die werkte ook in ons voorgeslacht, dat we datzelfde werk van uw genade, genade overvloeiende voor de grootste der zondaren, in ons eigen leven ook mogen kennen. Daar gaat het toch om, Heere. En daarom, we bidden u dat we in die dingen geoefend en onderwezen mogen worden. En dat het ons zo goed mag zijn om ook in deze kring zo bijeen te zijn. Wil ons bewaren voor de zonde, Dat moeten we altijd weer bidden. Want er zijn altijd weer van die gevaren die ons bedreigen. En die niet alleen van buitenaf komen, maar die ook van binnenuit komen. Heere, de zonde woont maar niet alleen buiten ons. Maar de zonde woont in ons. En dat betekent dat zelfs in de heiligste dingen. Zelfs bij het spreken over uw woord en het luisteren naar uw woord. Zelfs ook in het naderen tot de troon van uw genade. Wij altijd weer met die zonde omringd en behept zijn. Wilt u er ons genadig van verlossen? Wilt u ons vergeven wat wij tegen u misdreven? Wilt u ons vergeven ook onze zondige aard? En wilt gij door uw Heilige Geest krachtig en heerlijk in ons midden en in onze harten werken? Heere, schenk ons alles wat we nodig hebben om Jezus wil. Amen. Mag ik beginnen met u welkom te heten op deze, wat ik dan genoemd heb, Bijbelkring. Je zou het natuurlijk ook Bunyankring kunnen noemen. Omdat we afgesproken hebben, althans dat was dan mijn voorstel, om op deze samenkomsten een van de geschriften van die Engelse schrijver John Bunyan te bespreken. Maar ik noem het toch liever Bijbelkring, omdat alhoewel Bunyan onze gids is, met name via zijn heilige oorlog, wij toch onderwijs in de schriften zoeken te ontvangen. En in datgene wat de Heere ons geopenbaard heeft. En wat door de goedheid van de Heere dan inderdaad ook via de geschriften van groten in zijn koninkrijk ook naar ons toegekomen is en tot op de dag vandaag onder ons ook gangbaar mag zijn. Ik ben blij dat we in deze kring bij elkaar kunnen zijn. Ik ben blij dat er ook heel wat gekomen zijn om met elkaar deze studie te volgen. Ik heb lang geaarzeld met de vraag of ik nou vanavond in één keer maar zou gaan lezen in de Heilige Oorlog, of dat we zouden beginnen met eerst een ogenblik stil te staan bij de schrijver van de Heilige Oorlog. En ik heb tenslotte na lang beraad besloten om voor dat laatste te kiezen. Ik dacht dat daar verschillende redenen voor aan te voeren zijn. In de eerste plaats willen we begrijpen, willen we in de geest van de Heilige Oorlog kunnen inkomen, dan lijkt het me erg nuttig en ook nodig om eerst te weten wie het was die deze Heilige Oorlog op tafel gelegd heeft. En in de tweede plaats geloof ik dat het ook onmogelijk is om de Heilige Oorlog en andere geschriften van Bunyan te begrijpen, te verstaan, als we niet weten wat voor weg de Heere met deze man zelf gehouden heeft en hoe hij zelf tot de kennis van de genade van de Heere gekomen is. En in de derde plaats, en dat is denk ik toch ook niet onbelangrijk, Bunyan heeft behalve de Heilige Oorlog nog heel wat andere werken geschreven. 60 in totaal, dus dat is nogal wat. Waarvan het ene geschrift wel belangrijker is dan het andere. En het ene geschrift ook meer invloed gehad heeft dan het andere. Maar behalve de Heilige Oorlog is er nog een ander heel belangrijk geschrift van zijn hand verschenen, en dat is tot op de dag van vandaag nog altijd onder ons gangbaar. En dan denk ik niet aan zijn beroemdste werk, ik kom daar straks ook nog even op terug, de Christenreis met het vervolg de Christinnenreis, maar ik dacht op dit ogenblik aan zijn levensbeschrijving, Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. En juist daarin heeft Bunyan een blik in zijn ziel gegeven, vanaf het begin van zijn leven tot ongeveer 1666, zover gaat die autobiografie van deze schrijver. En daarin heeft hij niet alleen een blik in zijn ziel geeft hij ons niet alleen een blik in zijn ziel, maar laat hij vooral ook zien, en dat is ook de titel van dat boek, waar hij uit geleefd heeft en waar hij uit gewerkt heeft en waar hij uit geschreven heeft. En dat staat eigenlijk boven heel zijn werken, boven heel zijn leven, ook boven de Heilige Oorlog. En als we dat boek gaan lezen, hoofdstuk voor hoofdstuk, dan zullen we, hoop ik, dat ook zien dat het Gods genade is die overvloeiende is. zelfs voor de grootste der zondaren. Nu, al die dingen bij elkaar geven me toch, dacht ik, gelegenheid en ook voldoende reden om met u eerst eens wat te denken over deze man zelf, over zijn levensgang en vooral over die overvloeiende genade, zoals God die in zijn leven heeft bewezen. Bunyan leefde in de 17e eeuw, van 1628 tot 1688. Hij was nog niet eens 60 jaar toen hij overleed. Hij leefde in Engeland, in het centrum van Engeland. Hij was geboren in het gehuchtje Elstow, dat betrekkelijk dicht bij de grotere plaats Bedford ligt. En hij leefde in een belangrijke periode in de Engelse geschiedenis. Het was de tijd van de burgeroorlog tussen de republikeinse troepen van Cromwell en de koningsgezinde troepen onder leiding van de koning en zijn aanvoerder, legeraanvoerder Rupert. Een bewogen tijd, een tijd waarin het land verscheurd werd door die burgertwisten. Een tijd waarin er ook in geestelijk opzicht nogal wat gaande was, want het was de bloeitijd van wat wel genoemd wordt het puritanisme. Bunyan hoorde daar natuurlijk zelf ook eigenlijk bij die beweging, het puritanisme. Hij was duidelijk ook een puritein. Maar daar komen we straks wel weer wat op terug. Geboren in dat gehuchtje Elstow, uit een armoedig echtpaar. Deze van zijn ouders weinig bekend. De naam van zijn vader weten we niet, de naam van zijn moeder weten we niet. Het waren heel eenvoudige mensen, het waren arme mensen. En het waren ongelovige mensen, dat ook. Bunyan's vader was een ketellapper. Hij repareerde allerlei pannen en ander vaatwerk. Hij deed dat door langs de huizen te gaan of in zijn werkplaats waar de mensen die kapotte dingen brachten. En zo verdiende hij de kost voor zichzelf en voor zijn gezin. En al waren ze arm, toch heeft Bunyan's vader kennelijk zo goed als maar kon verzorgd voor zijn gezin. En hij heeft zijn zoon John ook nog een opleiding laten geven. Hij heeft hem in de gelegenheid gesteld om naar school te gaan, wat zeker geen gewoonte was in die tijd. Zeker niet voor alle mensen, zeker niet voor arme mensen. Maar John mocht in zijn jeugdjaren naar school om daar lezen en schrijven en een paar andere dingen te leren. Maar John was daar niet zo bij geïnteresseerd, al had hij een goed verstand en een helder inzicht. Hij heeft zijn best niet erg gedaan op school. Hij heeft zelf gezegd dat wat hij op school leerde, hij spoedig ook weer vergat. Een voortgezette opleiding kreeg hij niet. En hij heeft dus de meeste kennis die hij later in zijn leven had, echt niet op school verkregen. Toen hij 16 jaar was, stierf zijn moeder. En 2 maanden later hertrouwde zijn vader. En dat heeft Bunyan helemaal van zijn vader vervreemd. En van het hele ouderlijk huis. En hij is al gauw in het leger gegaan. Hij heeft gestreden aan de kant van Cromwell in die burgeroorlog waar ik het zo pas over had. Tegen de troepen van de koning. En in die strijd heeft hij heel wat meegemaakt. Belegeringen, veldslagen. En je kunt de sporen van wat hij in die jaren in het leger meegemaakt heeft in zijn boeken terugvinden. Want er komen nogal eens gewapende mannen in zijn boeken voor. In de Christenreis, daar heb je Christen zelf die een volle wapenrusting Apollyon tegemoet moet gaan met zijn zwaard en met zijn schild. En in de Christenreis heb je die begeleider van Christiana met haar kinderen, grootmoedig, ook een gewapend man. En vooral in de Heilige Oorlog ontmoeten we nogal wat wapengekletter en vaandels en van alles en nog wat uit de oorlog stamt. En de beelden die Bunyan daarvoor gebruikt, die staan vanuit zijn herinnering aan die oorlogstijd die hij meegemaakt heeft, hem helder voor de geest. Een jaar of 2, 3 heeft hij het leger weer verlaten en heeft hij het beroep van zijn vader overgenomen. Hij is ook ketellapper geworden. Als wij, en veel van de kennis van Bunyan's leven halen we dus uit zijn levensbeschrijving, uit zijn eigen levensbeschrijving. Als we dat boek lezen, dan lezen we op een gegeven ogenblik ook dit getuigenis dat in die tijd, dat is in zijn jeugdjaren en in zijn jaren als hij zo ongeveer 20 is, In die jaren in het leger en daarna als hij het beroep van zijn vader gaat uitoefenen, dat hij in die tijd zonder God leefde. Dat zegt hij er zelf van. Hij zegt er zelf van dat zijn leven in die tijd een leven in de zonde was. En niet dat hij direct een dronkaard was of dat hij een overspeler was. Met name tegen de zonde, tegen het zevende gebod, heeft hij zijn leven lang erg gewaakt. Maar zijn zonden lagen speciaal op het terrein van het misbruik maken van de tong. Liegen, vloeken, eedzweren, lasteren, dat waren de zonden waar Bunyan zich geweldig schuldig aan maakte. En als hij later terugziet op die jaren, dan zegt hij, er is heel wat voor nodig om een mens een christen te maken. Want als het erop aankomt, en dat zijn zijn woorden, is een mens een dwaas. Ja, de grootste dwaas. De meest onbezorgde dwaas. De grootste eigenwijze dwaas. Iemand die niet van zijn dwaasheid wordt afgekeerd, dan alleen wanneer zijn hart gebroken wordt. David was een van die dwazen en ik was er ook een. Ja, ik was de grootste van allemaal, zegt hij. Als hij 21 is, trouwt hij met een vrouw die ook van arme afkomst was, waar we verder ook niet veel van weten. Ook haar naam is ons nooit bekend geworden. Maar deze vrouw kwam uit een ander milieu dan Bunyan. Zij kwam uit een gezin waar wel de vreze des Heren was. Als ze trouwen hebben ze bijna niks. Bunyan zegt, deze vrouw en ik kwamen samen, zo arm als het maar kan, terwijl we geen andere huishoudelijke dingen hadden dan een schotel en een lepel. Meer hadden ze niet. Ja, later wordt hun eerste kind geboren. En dat is dat kind waar Bunyan heel zijn leven lang de teerste gevoelens voor gehad heeft. Zijn dochter, zijn blinde dochter Mary. Intussen begint zich in zijn hart, in zijn binnenste, een conflict af te spelen. Mee ook door de invloed die zijn vrouw op een wat teruggetrokken manier op hem heeft. En voornamelijk ook omdat zij, ik zei zo pas, ze hadden een schotel en een lepel, maar ze hadden toch nog wat meer. Zij kreeg namelijk van haar godvrezende vader bij haar huwelijk twee boeken mee. Twee godsdienstige boeken. En Bunyan had lezen geleerd, zijn vrouw kon het ook. Zei het dat ze allebei gebrekkig konden lezen. Maar wat ze deden was elkaar uit die godsdienstige boeken voorlezen. En bij het voorlezen en bij het lezen van die boeken werd in het hart van John de begeerte gewekt om een ander leven te mogen kennen. Er waren momenten in zijn leven dat hij echt de begeerte had om een rein geweten te hebben. En vooral de begeerte om op een zuivere, op een reine manier te kunnen praten, want dat kon hij niet. Hij had zoveel misbruik gemaakt van zijn tong dat hij niet kon praten zonder vloeken of zonder eedzweren. En er waren van die momenten in zijn leven, ook in die periode, dat hij begeerde dat dat anders zou mogen worden. Hij ging toen in die tijd ook naar de kerk. En nogal trouw ook, twee keer op een zondag. Maar dat alles was alleen maar een verandering aan de buitenkant. Dat ging buiten zijn hart om. En later zegt hij ervan, de bekering tot God is heus zo gemakkelijk niet en zo simpel niet als sommigen ons willen laten geloven. Bunyan heeft goed gevoeld dat de ploeg van de Heere in de braakliggende grond van zijn hart moest. Hij ging dus wel naar de kerk, zoals we zagen. Maar hij zegt daar zelf van, als hij uit de kerk naar huis ging, at hij zijn maaltijd, en dit zijn zijn eigen woorden, schudde hij de preek uit zijn hoofd. En dan ging hij weer terug tot zijn vroegere levensmethode, zijn levensstijl. En hij was gek op allerlei spelen. Die zondagen in die tijd in Engeland, die waren voor een deel wel heel godsdienstig. En men ging ook wel trouw op naar de kerk, maar de rest van de zondag buiten de kerkdiensten, buiten de uren van de kerkdiensten, werden vooral door de jongeren besteed met allerlei spelen in het centrum van het dorp, onder andere ook in Elstow. En tijdens een van die spelen op een zondagmiddag is er een geweldig conflict in de ziel van Bunyan. Het is net alsof hij, terwijl hij bezig is met een van die ruwe spelen die men toen deed, het kattenknuppelen, in die tijd, midden in die periode, midden tijdens dat spel, is het net alsof er tegen hem gezegd wordt: wilt u de zonde loslaten? Wilt u de zonde vasthouden en naar de hel gaan? Of de zonde loslaten en naar de hemel gaan? En dat beroert hem tot in het diepst van zijn ziel. Hij houdt op met dat spel en hij moet dat conflict eerst uitvechten. En dan realiseert hij zich dat zoals hij nu leeft, hij bezig is op weg te zijn naar het verderf. Maar als ik nou toch op weg ben naar het verderf, zegt hij tegen zichzelf, vanwege mijn zonde tegen het vierde gebod, het schenden van Gods dag, dan kan ik net zo goed nog meer zonde doen, want als ik nou toch verdoemd moet worden, dan kan ik beter verdoemd worden om veel zonde dan om weinig. En hij keert weer terug naar het zondige spel en hij gaat gewoon weer verder met de weg, op de weg waarop hij is. En toch blijft God hem in zijn geweten prikken. Hij begint zich te schamen. Op een gegeven ogenblik loopt hij over straat en dan heeft hij weer een van zijn zondige gebruiken gebotvierd en lelijke taal uitgeslagen. En dan zegt er een vrouw, op wie overigens ook nogal genoeg aan te merken was, die zegt tegen John Bunyan: jij maakt onze hele jeugd ziek met de manier waarop jij ze leert praten. En dat grijpt hem toch aan. En als hij thuis komt, zo vertelt hij, dan verzucht hij dat hij nog eens een keer een klein kind zou mogen zijn. En dat zijn vader hem opnieuw zou kunnen leren praten. Hij heeft van die momenten in zijn leven dat hij zijn leven echt wil beteren. En hij probeert het ook iedere keer. En op een gegeven ogenblik meent hij dat het hem aardig lukt ook. En dat hij met zijn verbeterde leven, hij strijdt tegen de zonde, hij gaat getrouw op naar de kerk, hij leest het woord van God, hij leest goede boeken. En dan gaat hij menen dat het toch al aardig wat met hem is. Hij probeert ook die zondige vermaken af te leggen. Hij wil er niet meer aan meedoen. Iedere keer valt hij weer terug in dat kwaad, maar dan strijdt hij er weer een tijd tegen. En dan heeft hij weer een tijd lang last van zijn zonde. En zo worstelt dat, maar het komt niet tot een doorbraak. Er is ook geen radicale breuk met de zonde. Hij keert zich er ook niet wel bewust van af. Maar dan is daar een moment waarop de Heere door gaat werken in zijn leven. En dat is dan terwijl Bunyan in de uitoefening van zijn beroep in Bedford komt en daar reparatiewerk gaat verrichten aan de pannen en de ketels die de mensen daar voor hem te repareren hebben. En terwijl hij op straat zo met zijn kar, met zijn apparaat bezig is, ziet hij daar drie of vier oudere vrouwen op straat in de zon zitten en hij luistert zo ondertussen naar wat zij aan het bespreken zijn. Ze hebben het over de wedergeboorte. En Bunyan zegt niks, hij luistert alleen, hij laat amper merken dat hij luistert, maar één ding is voor hem duidelijk: waar die vrouwen over spreken, weet hij niets van. En met al zijn godsdienst en met al zijn deugden en met al zijn strijd tegen de zonde en met al die dingen die hij in zijn leven probeert te verbeteren, begrijpt hij één ding: die vrouwen bezitten iets wat ik niet bezit. En dat verootmoedigt hem diep. Hij weet nu dat hij nog geen genade bezit. Hij weet nu dat hij niet wederom geboren is. En dat heel zijn godsdienst, zelfs in zijn beste ogenblikken, niet meer is dan wat er uit hemzelf is opgekomen en wat hij zelf heeft tot stand gebracht. Dat was niet van God. Dat was niet van de Heilige Geest. En overtuigd dat hij de wedergeboorte mist, kan hij niet meer bij die vrouwen vandaan blijven. Want hij weet dat zij hem dingen kunnen vertellen die hij nu ontdekt heeft nodig te hebben. Zelf gaat hij nu ook hoe langer hoe meer over dat werk Gods waar zij over spraken mediteren. En er is in zijn ziel een verlangen gekomen wat hij zo nog nooit eerder gekend heeft, om dat leven waar zij kennelijk met vreugde en met vergenoeging over spraken, om dat ook te mogen kennen. En als hij nu de schriften gaat lezen, dan doet hij het toch met andere ogen. Maar ondertussen is er vrees in zijn hart dat voor hem de tijd der genade voorbij is. Wat heeft hij al lang gezondigd? En wat heeft hij al lang de Heere laten staan? Totdat hij moed mag scheppen bij het lezen van de Bijbel uit een woord dat luidt: nog is er plaats. En dan is de wanhoop in zijn hart weg, want de Heere gebruikt dat woord om hem hoop te geven dat het voor hem toch ook nog kan. En sterker dan ooit eerder in zijn leven gaat hij nu worstelen met God dat hij de Heere Jezus zal mogen leren kennen. Hij is nu ook teer van geweten geworden. Meer teerder dan ooit tevoren. En de Heere laat hem af en toe ook wel eens zien dat er bij hem barmhartigheid en genade is. En Bunyan, al durft hij niet te zeggen dat zijn zonden vergeven zijn, hij hoopt en hij pleit erop dat toch zijn zonden nog vergeven zouden kunnen worden. En die overtuiging, die vervult hem al soms met zoveel blijdschap, dat hij er zelf van zegt, het was een keer zo sterk bij hem, die blijdschap, dat er bij God vergeving is. Ook al wist hij niet dat hij er nou persoonlijk deel aan had. Wat kon nog, er was nog plaats. Die blijdschap in zijn ziel was op een gegeven ogenblik zo groot daarover, dat hij zegt, ik had het wel aan iedereen, zelfs aan de kraaien onderweg willen vertellen. Intussen heeft Bunyan zich aangesloten bij de gemeente van John Gifford. Dat was de predikant waar ook die vrouwen die hij had horen spreken over de wedergeboorte bij aangesloten waren. En deze John Gifford is van geweldige betekenis geweest in het leven van Bunyan. Later, als hij de Christenreis schrijft, dan ontmoeten wij in het begin van dat boek Evangelist. Terwijl Evangelist is duidelijk die John Gifford. Onder dat beeld van evangelist heeft Bunyan zijn eigen leermeester, zijn eigen predikant getypeerd, die hem ook de weg gewezen heeft en die hem heel wat dingen uit het woord van God heeft geleerd. Maar het gaat niet zonder strijd, het gaat zeker niet zonder strijd in het leven van deze man. Er komen geweldige beproevingen. En de ernstigste beproeving is wel ten aanzien van de vraag, heb ik nou zelf deel aan de genade Gods? Hij had er wel eens wat van gezien dat er bij de Heere genade was. Hij had er wel eens op gehoopt dat die genade ook voor hem was. Maar iedere keer staat hij weer voor die vraag, is het nou voor mij? Ziet God nu ook op mij in genade ten neer? En dat is een geweldige worsteling geweest. Hij wordt wel geholpen als hij juist in die tijd een boek van Luther leest. Luthers verklaring, Luthers commentaar op de Galatenbrief. En het wonderlijke is, en u hebt het misschien al wel begrepen, voor zover u ook wat van het leven van Luther kent, er is duidelijke overeenkomst tussen het karakter van Luther en van Bunyan. En er is ook overeenkomst in de weg die deze twee gegaan zijn. Er is een groot verschil ook, dat weet ik. Maar er is grote overeenkomst juist in het feit dat beiden zo diep door de aanvechtingen heen gegaan zijn. En als Bunyan dat boek van Luther leest over die Galatenbrief, dan leest hij als het ware in de ziel van Luther en dan herkent hij zichzelf. En dan hoort hij in wat hij leest iemand die eenzelfde weg gegaan is en die dezelfde strijd gestreden heeft. En daar grijpt hij moed uit. En zo kan het inderdaad wel eens wezen, nietwaar, dat we moed kunnen grijpen uit het behoud van een ander. Ook al zijn we voor onszelf van ons eigen behoud nog niet zo zeker. De hevigste aanvechting in zijn leven komt, en dat heeft een tijd geduurd, iedere keer kwam dat weer terug, dat hij satanisch verlokt, verzocht wordt om Christus te verkopen in ruil voor de dingen van deze wereld. En iedere keer weigert hij, en iedere keer wijst hij de verzoeker af. En toch wordt hij in die verzoeking al moedelozer. En hij begint zijn eigen zaak als echt hopeloos te beschouwen. Hij kan tegen de duivel niet op. En het lukt hem niet om de duivel af te wijzen. Hij zegt wel in die strijd, en dat is een teken dat er toch genade in zijn leven was. En heel duidelijk, al heeft hij het er juist in die tijd van wanhoop en van bestrijding niet voor durven houden. Maar hij zegt, in die tijd leefde het zo bij hem. Als ik dan sterven moet, en hij bedoelt als ik dan omkomen moet, dan zal men toch van mij zeggen, hij stierf aan Christus' voeten. Met andere woorden, hij was met al zijn noten, met al zijn angst, niet bij de Heer Jezus, bij de voeten van Christus weg te slaan. En dan krijgt hij moed, als God hem uit zijn woord laat weten dat deze zonde waar hij zo bang voor was, deze zonde om Christus te verkopen, om hem te verloochenen in ruil voor de schatten en de rijkdommen van dit leven en van deze wereld, dan krijgt hij te geloven uit Gods woord dat die zonde wel ernstig is. Maar dat een zonde niet tot de dood is. En weer is er die deur die open gaat. Weer is er dat licht dat schijnt. Hij tekent het zo in de Christenreis. Dat licht dat schijnt door die enge poort. Weer is er de moed die in zijn ziel vernieuwd wordt. Maar nog staat hij voor die wetenschap. Is de Heere nu mijn zaligmaker? Is mijn leven nu gered en verlost? Totdat God tegen hem zegt, mijn genade is genoeg. Zo begreep hij het, zo las hij het. Mijn genade is genoeg. En dat was voor een ogenblik inderdaad ook genoeg voor hem. En voor meer dan een ogenblik. En dan volgt er weer die geweldige strijd. Omdat hij één woordje over het hoofd gelezen had. Mijn genade is u genoeg. En toen hij dat zag, toen ging het licht op. Oh, hij heeft zijn leven lang geworsteld, deze man. Hij heeft hoogten en diepten gekend. Hij heeft geworsteld, hij heeft zich gezegd, er is een tekst in de Bijbel, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hij zegt ervan, er is geen ene tekst in de Bijbel waar ik zo hard over gestreden heb met de duivel als die tekst. De duivel wou hem afpakken. En Bunyan mocht zich eraan vastgrijpen en de duivel wou hem uit zijn handen halen. Hij zegt, ik heb nooit met een tekst zo geworsteld met de duivel als over die tekst. Maar langs die weg heeft het de Heere Jezus behaagd zich aan hem te openbaren. En dan roept hij uit, en dat zijn weer zijn eigen woorden, o Christus, o Christus, er was niets dan Christus voor mijn ogen. Nu kon ik afzien van mezelf. En nu kon ik zien op hem. Alles wat ik van tevoren van de Heere ontvangen had, was eigenlijk maar klein geld. Terwijl ik niet wist wat goud en zilver in Christus is. En nu is Christus voor mij een dierbare Christus. En ik kon nauwelijks in bed blijven, dankzij de vreugde en de vrede en de overwinning. Er vallen ook schaduwen in zijn leven. In 1655 sterft zijn vrouw. In datzelfde jaar sterft John Gifford, evangelist. En dan gaat hij zien vrij snel dat de Heere een taak voor hem heeft.
Want na de dood van John Gifford wordt Bunyan al heel gauw gevraagd door die gemeente of hij een stichtelijk woord wil spreken. Men heeft hem wel gevolgd en men heeft dat ook wel gezien, hoe dat in zijn leven allemaal ging en hoe dat gestalte kreeg en hoe de genade Gods openbaar kwam in zijn leven. En men had ook de gaven onderkend die de Heere hem gegeven had. Ook al had hij helemaal geen formele opleiding gehad en geen training voor het ambt van predikant. Maar vanwege zijn bijzondere begaafdheid en vanwege de genade die men onderkend had in zijn leven, vroeg men hem om zo af en toe in de dienst voor te gaan. Dat heeft hij gedaan met vrees en beven. En dat was dan tegelijkertijd ook het begin van zijn loopbaan als predikant. In die tijd begon hij ook te schrijven. Heel aarzelend zette hij zijn voeten op het schrijverspad. Een van zijn eerste werken is toch zeker ook een van zijn diepste werken, over de wet en de genade. Maar toen ging de laster ook werken. Hij heeft zelf zoveel gelasterd in zijn eertijds. En Bunyan is als geen ander ook het voorwerp van de laster geweest. Er is van alles over hem verteld. Dat hij een echtbreker was en van alles. Maar hij raakte er niet van streek. Want hij wist dat hij niet meer was dan wat de zonde van hem overgelaten had. En als een mens daarbij leeft, dan raak je niet zo gauw van streek van laster. Je bent niet meer dan wat de zonde van je overgelaten heeft. Maar het heeft hem aan de andere kant wel aangespoord om met des te meer kracht vijand te zijn van alles wat maar naar antinomianisme zweemde. Om inderdaad rein voor God te zijn en heilig voor God te leven. En hij heeft een ijver gekend om onberispelijk te wandelen. Intussen heeft zijn predikwerk zich ook uitgebreid. Hij werd gevraagd in de omgeving van Bedford ook te preken. Men ging hem zelfs bisschop Bunyan noemen, omdat hij zoveel op reis was. En overal het woord bracht. En niet in kerkgebouwen alleen, maar op boerderijen en in het open veld en overal. Hij preekte heel eenvoudig. Hij preekte eigenlijk met de ene bijbeltekst na de andere. Hij sprak het woord van God. En hij sprak uit ervaring. Iemand heeft gezegd, hij preekte wat hij voelde. En hij voelde wat hij preekte. En daarbij ging het hem niet om bijoogmerken. Maar daarom ging het hem steeds weer, en dat was in zijn eigen leven van zo geweldig gewicht geworden. Het ging hem om het behoud van zondaren. Je mag zeggen van de preken van Bunyan dat hij preekte hem altijd met de eeuwigheid voor ogen. Er was altijd het gewicht van de eeuwigheid in zijn prediking. En hij wist dat dat moment van de prediking, het moment van de verkondiging van het woord, voor de rechterstoel van Christus, voor hem als prediker en voor de gemeente die naar hem luisterde, terug zou keren. Ik zei, er komen schaduwen in zijn leven, niet alleen vanwege de dood, maar ook vanwege andere dingen. Want in 1660 komen de Stuarts weer aan de regering. En dat is na die republikeinse periode geweest, dat Cromwell de protector was. Maar dan vindt de restauratie plaats en dan komen die Stuarts weer op de troon in Londen. En dan beginnen de moeilijkheden voor die predikanten die niet tot de Kerk van Engeland behoren. De independenten. Die hebben geen vergunning om te preken en dus mogen ze niet preken. En begint de vervolging. Als Bunyan een keer, en die heeft geen vergunning, want hij is niet predikant en hij is niet eens opgeleid tot predikant en hij is ook niet eens lid van de Kerk van Engeland. Maar als Bunyan een keer moet voorgaan op een boerderij, dan is hij van tevoren gewaarschuwd dat men hem zal gaan arresteren. Hij kan nog ontkomen. Maar hij heeft overwogen, als ik nu vlucht, dan doet dat schade aan het evangelie. En hij begon de dienst, maar hij was nog maar nauwelijks begonnen en de dienst wordt onderbroken en Bunyan wordt gearresteerd. En dan begint zijn leven in de gevangenis. Met een aantal onderbrekingen heeft dat in totaal 12 jaar geduurd. Hij had wel vrijgelaten kunnen worden als hij dan maar had beloofd dat hij nooit meer zou voorgaan. Maar dat kon hij niet beloven. En alle verzoeken van zijn kant en van de kant van zijn vrouw, hij was opnieuw getrouwd intussen, ten spijt, en ook ondanks de tussenkomst van invloedrijke vrienden, is hij toch in de gevangenis gebleven. Daar heeft hij van twee dingen geleden. De zorg voor zijn gezin dat in armoedige omstandigheden achterbleef. En met name ging hem het lot van zijn blinde dochter Mary aan. Hij heeft gezegd, de scheiding van mijn vrouw en van mijn arme kinderen is vaak voor mij geweest als het aftrekken van mijn vlees, van mijn beenderen. En het tweede waar hij onder leed in de gevangenis was, de vrees. Want het kon nog erger. En het ging soms ook erger. Gevangenisstraf was niet het enige. Sommigen werden ook met de dood bedreigd. En hij zag zich verschillende keren al de ladder van het schavot opgaan. En dan besprong de vrees hem dat hij op het laatste moment zijn meester zou verloochenen. Maar tenslotte heeft de Heer hem ook uit die vrees verlost. En heeft hij zijn zaak helemaal in Gods handen kunnen geven. Als God dan niet tussen beiden komt. Hij dacht, als ik dan op het schavot moet sterven en als God dat dan niet verhindert, als God niet tussen beiden komt, dan zal ik desnoods geblinddoekt de eeuwigheid inspringen. Het zij zinken of zwemmen, het zij hemel of hel. Heere Jezus, zegt hij, als u me wilt opvangen, doe het dan. En zo niet, dan zal ik het nog wagen in uw naam. En vanaf dat moment had het schavot geen invloed meer op hem en was de vrees voor het schavot en voor de dood afwezig. Het was niet alleen strijd in de gevangenis in die 12 jaren. God liet zich ook niet onbetuigd. Hij heeft ook heel wat keren de gunst van de Heere mogen ervaren. Vooral ook als hij daar in de gevangenis voor zijn medegevangenen wel eens gelegenheid kreeg om te preken. Want soms ging dat heel vreemd. Soms waren de maatregelen geweldig streng. En soms kreeg Bunyan in één keer allerlei vrijheden om mensen te ontvangen. Zelfs wel eens om zijn gezin te gaan bezoeken. En om ook voor de andere gevangenen te preken. En dat deed hij graag. Hij studeerde ook veel in de gevangenis. Hij las. Hij had niet veel boeken. Maar hij las de Bijbel van begin tot eind en van het eind tot het begin. En hij leerde de Bijbel daar bijna uit zijn hoofd. En de preken die hij voor die medegevangenen hield, die groeiden soms uit tot boekwerken die hij in de gevangenis schreef. Gedurende die eerste 6 jaren van die 12-jarige gevangenschap heeft hij 9 boeken geschreven. En gedurende de tweede periode van 6 jaar schreef hij er nog eens een keer 2. En vooral dat laatste, wat hij in die laatste periode schreef, die levensbeschrijving, genade overvloeiende, is een van zijn bekendste werken. 12 jaar heeft hij in de gevangenis in Bedford gezeten. En dan gebeurt het wonderlijke. De gemeente in Bedford is weer vakant. Die gemeente waar hij eigenlijk predikant was, die hebben intussen een andere predikant gehad. En die was overleden. En toen hebben ze, terwijl Bunyan in de gevangenis zat, hem tot predikant beroepen. Er was geen enkele indicatie dat hij vrij zou komen. Maar in het geloof, als op een aanwijzing van de Heere, hebben ze hem toen als predikant beroepen. En inderdaad heeft het maar heel kort geduurd daarna en hij werd vrijgelaten. Er was toen in één keer een algemeen pardon afgekondigd door de koning. En onder andere werd Bunyan ook vrijgelaten en mocht hij toch het ambt van prediker uitoefenen. Het gaat over de theologie en de theologische opvattingen van Bunyan. U weet, hij was baptist. Hij was niet voor de kinderdoop. Hij was er ook niet op tegen. Hij was nooit een fanatieke baptist. Hij heeft ook gezegd tot, zelfs kort voor zijn dood toe, dat ze dat nooit op de spits moesten drijven. Hij heeft gezegd, de doop maakt scheiding tussen de kerk en de wereld. Maar de doop moet geen scheiding maken tussen de heiligen en de heiligen. Dus dreef hij dat niet op de spits. Er zijn ook aanwijzingen dat zijn eigen kinderen, omdat zijn vrouw anders dacht dan hij op dat punt, toch als kinderen gedoopt zijn en hij liet dat toe. Nogmaals, hij maakte er dus geen twistpunt van. Maar voor zichzelf geloofde hij dat de volwassen doop de enige juiste was. Nog een paar dingen over het leven van deze man. We zijn dan ondertussen aan het einde, de eindperiode van zijn leven gekomen. Die zeker ook de meest vruchtbare periode geweest is. In 72 is hij vrijgelaten. In 76 komt hij nog een poosje in de gevangenis terecht. 6 maanden dan. En in die periode heeft hij de Christenreis geschreven. Hij wist alleen niet of hij het uit zou geven. Toen hij uit de gevangenis kwam, vroeg hij zijn vrienden om advies. En de een zei, ja, dat moet je uitgeven. De ander zei, nee, dat moet je niet uitgeven. Hij wist het zelf ook niet. Hij vond, het was hem heel makkelijk afgegaan, het schrijven van dat boek. Maar hij vond het eigenlijk zelf toch ook een vreemd boek. Zijn andere werken, dat waren verhandelingen over een bepaalde tekst of dogmatische uiteenzettingen. Maar dit was een allegorie. Hij heeft het weergegeven alsof hij een droom gehad had. En in die droom zag hij die man en zag hij ook al die wederwaardigheden die man beleefde. Een allegorie, beeldspraak. Hij wist zelf lange tijd eigenlijk geen raad op of hij zo wel mocht schrijven. Of hij zo wel de zaken van de dienst des Heren, van het werk van Gods genade in het leven van een mens mocht weergeven. En toch is uiteindelijk de beslissing gevallen voor publicatie. En het heeft maar heel kort geduurd of dat boek was algemeen bekend en het werd vertaald. En het is ook wel het meest vertaalde boek geworden naast de Bijbel. In vele talen, als we in het museum van Bunyan komen, in Bedford of ook wel in Elstow, waar ook zo'n museum is, dat aan zijn nagedachtenis gewijd is, dan ziet u daar boeken liggen, heilige oorlogen of christenreizen, vertaald in het Japans, in het Chinees, in ik weet niet hoeveel talen die er in de wereld gesproken worden. God heeft kennelijk met dat boek en met die allegorieën, die andere die Bunyan geschreven heeft, wat opgehad. U weet waar de christenreis over gaat. Ik zou zeggen dat is het meest bekende boek en dat mag onder ons ook wel het meest bekende boek zijn. De reis van deze christen die verontrust is doordat hij de ontdekking gedaan heeft dat hij in de stad des verderfs woont. En daar kan hij het niet in uithouden. Hij moet weg, maar waarheen? En hij heeft een pak op zijn rug en hoe raakt hij dat kwijt? Enfin, via evangelist en zijn advies komt hij via de poort, de enge poort, de poort der bekering op de weg die ten leven leidt. En wat hij daar allemaal meemaakt aan strijd en aan uitreiding, aan onderwijs en aan verzoeking en aan moeite en aan verleiding. Dat wordt door deze Bunyan beschreven. Een geweldig indrukwekkende manier. Elke zin heeft betekenis in dat boek. En soms staan er verborgen in een paar woorden dingen die functioneren als een venster. En als het open gaat, dan zie je ineens perspectieven. Het is maar een dun boek, maar er zit ontzaggelijk veel in. Hij heeft ook een vervolg erop geschreven, de Christinnenreis. Het verschil tussen de christenreis en de christinnenreis ligt daarin dat de christenreis is spannender, als u het zo wil bekijken. De christinnenreis is, daar zit veel meer gesprek in. Degenen die daarin naar voren gebracht worden, die praten heel veel met elkaar. En die praten ook nogal heel diepzinnig over allerlei theologische aangelegenheden. Dat is in de christenreis niet zo het geval. Ik denk dat de christinnenreis zelfs nog dieper graaft dan de christenreis. En een heel mooi aspect in de christenreis is dat er wel christen alleen gaat, christinnen of christiana haar kinderen meeneemt op de weg naar het nieuwe Jeruzalem. En dan is er die derde allegorie die we tot uitgangspunt van onze bespreking willen gaan maken, de heilige oorlog. Dat is een boek dat Bunyan in de laatste fase van zijn leven geschreven heeft. En daar gaat het over de geweldige strijd die er losbreekt tussen God en de duivel met als inzet de stad mensenziel. Daarmee is duidelijk bedoeld Bunyan de mens. De mens die goed geschapen is, die door de duivel in bezit genomen wordt en die dan door Christus, door Emmanuel, terugveroverd wordt. En wat hem dat kost om die stad mensenziel te veroveren. En hoe Satan, hoe Diabolus dat probeert tegen te houden. Zolang als hij kan. Maar hoe de Heere dan toch de overwinning behaalt. En hoe hij zijn intrek neemt in die stad. En hoe dat hele leven in mensenziel dan gaat veranderen. Totdat Emmanuel zich terugtrekt. En En dan blijkt dat er nog heel wat van die vroegere aanhangers van Diabolus, van de diabolisten overgebleven zijn, die langzaam maar zeker die stad weer proberen over te nemen. Bunyan tekent daarin de verachtering in de genade, het stilstaan van de genade, en stilstaan is achteruitgang. En dan blijkt opnieuw de komst van Christus, van Immanuel, nodig te zijn om de zaken weer op orde te stellen en mensenziel weer aan zijn kant te krijgen. Die worsteling, eigenlijk tekent Bunyan in dit boek wat je zou kunnen noemen de hele heilsorde. Van roeping, wedergeboorte, bekering, geloof, rechtvaardiging, rechtvaardiging ook vooral. Als ze daar met de koorden om de hals naar het kamp van Immanuel gaan en als ze daar schuld gaan beleiden, maar ook vergeving ontvangen. En heiligmaking, het hele proces van heiligmaking, de hele worsteling en de strijd in de heiligmaking, als de diabolisten ter dood gebracht moeten worden. En zo heeft Bunyan eigenlijk samengevat op een allegorische manier wat het leven is van Gods kinderen in de weg van de orde des heils. In 1680 is Bunyan hoe langer hoe meer bezorgd geraakt over de situatie in Engeland. Het gaat hard achteruit. De bloeitijd van het puritanisme is voorbij. Er wordt ook niet meer goed gepreekt in vele gevallen. Het is een verflauwde boodschap, een verzwakte boodschap. De zonden worden hoe langer hoe meer getolereerd. Wordt ook niet meer tegen de zonde gewaarschuwd van de preekstoel in getrouwheid. Hij schrijft in 1684, dat is 4 jaar voor zijn dood, bekering is een zeldzaam woord in deze tijd. Ik denk dat dat vandaag ook gezegd zou kunnen worden. En toch is het zonder twijfel waar dat als de bekering gemist wordt, dan zullen niet alleen alle dingen van kwaad tot erger voortgaan, maar wat meest betreurd moet worden, is dat dan de zonde door de gewoonte ook niet meer als zonde gezien wordt. Bunyan heeft niet alleen grote zorgen over Engeland, over zijn vaderland, maar hij heeft ook grote zorgen over Gods volk. Want dat deelt in de algemene malaise. Dat deelt in die algemene geesteloosheid. Hij zegt, waar is de man die ijvert voor heiligheid? Ik heb gedacht dat een van de redenen waarom we niet beter zijn, deze is, dat God ons niet meer zuivert. Met andere woorden, de Heere komt niet meer als de hemelse landman om de ranken te reinigen. En dan groeien al die wilde ranken, onbelemmerd. Zijn levenseinde komt heel vaak, heel onverwacht. Hij is naar Londen gegaan om een uitgever te zoeken voor het laatste boek wat hij geschreven heeft. Hij blijkt er achteraf nog heel wat geschreven te hebben, want na zijn dood worden er nog 16 manuscripten gevonden in zijn nalatenschap die nog uitgegeven konden worden na zijn dood. Of hij ook een vruchtbaar leven gehad heeft. Maar hij heeft een boek geschreven dat hem nogal veel waard is, over de waarde van de menselijke ziel. En daar zoekt hij een uitgever voor in Londen. Op weg naar Londen komt hij via het dorpje Reading, waar een jonge man verzoekt om zijn hulp. Want die jonge man leeft in ruzie met zijn vader en hij weet zelf niet hoe hij met zijn vader verzoend moet worden. En hij vraagt de hulp van Bunyan in, opdat hij weer met zijn vader verzoend zal kunnen zijn. Nou, Bunyan doet dat en dat is ook het laatste wat hij gedaan heeft. Want als hij dan verder reist naar Londen, wordt hij overvallen door een geweldige regenbui. Hij was toch al niet zo gezond in die tijd. Hij is vatbaar en hij vat ook kou en hij wordt ziek. En na een ziekbed van 10 dagen sterft hij in Londen. Hij is niet eens meer thuis geweest. Hij is ook niet eens in Bedford begraven. Hij ligt in Londen begraven. Een van de laatste dingen die hij gezegd heeft, en dat tekende hoe deze man leefde, hij heeft dan ook recht om te klagen. Waar is iemand die zich beijvert voor heiligheid? Hij deed het zelf wel.
En van de laatste dingen die hij gezegd heeft, als een waarschuwing voor degene die om zijn bed stond, om zijn ziekbed. En zij denken erom, geen zonde voor God kan klein geacht worden. Want elke zonde is zonde tegen een groot God, de God van hemel en aarde. En alleen als een mens een kleine God uitdenkt, dan kan hij gemakkelijk ook kleine zonden bedenken. Zo ernstig nam hij het en zo precies leefde hij. Hij die wist wie hij was en waar hij vandaan kwam. Ik ben begonnen met te lezen uit 1 Korinthe 11, 1 Korinthe 1. En ik denk dat dat een heel geschikt bijbelgedeelte is om te laten zien hoe de Heere het in de dagen van Paulus deed en hoe de Heere dat ook nog is blijven doen. Want wat hier staat in 1 Korinthe 1, dat geldt van Bunyan ook. Zijn afkomst? Gering. Want ge ziet uw roeping, broeders, niet vele ijdelen, niet vele wijzen, niet vele verstandigen. Bunyan heeft niet eens een opleiding tot predikant gehad. En op zijn gaven rechtstreeks van de Heere. En daar was hij geen getraind theoloog. John Owen was dat wel, en John Owen was een geweldig theoloog. In dezelfde tijd. Maar die heeft eens een keer gezegd: ik zou al mijn geleerdheid willen geven in ruil voor de begaafdheid van deze ketellapper die in zijn prediking het hart van de mensen kan raken. Dat is ook wat waard. Maar hij was dan niet van hoog kom af, maatschappelijk niet en theologisch ook niet. Hij stond zo laag genoteerd dat hij 12 jaar in de gevangenis zat omdat men hem geen vergunning wilde geven om te preken. Niet vele edelen, niet vele rijken, niet vele wijzen. Maar dat staat God niet in de weg. Dat heeft God ook nog nooit in de weg gestaan. Want het heeft Goden behaagd langs een heel andere weg en met heel andere normen te meten en langs hele andere, met heel andere maatstaven te werken dan wij hier op aarde soms doen. Hier geldt wat indrukwekkend is: titels. Je moet een titel hebben om mee te kunnen tellen. Maar bij God niet. Want het dwaze der wereld heeft hij uitverkoren opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft hij uitverkoren. Nou, dat was Bunyan in zichzelf. De man heeft zoveel bestrijding gehad en zo ingeleefd dat hij er zelf niets tegen doen kon. Dat hij het op moest geven. De wanhoop was hij soms nabij. Eigen zwakheid heeft hij ingeleefd als weinige anderen. Maar God heeft dat uitverkoren, opdat hij het sterke beschamen zou. Het onedele, een ketellapper. Een man met een losse tong, een vloekbeest. Uitverkoren. Opdat hij het hooggeplaatste en het edele beschamen zou. Ja, als er ooit, en er zijn er meer, maar als er ooit een voorbeeld is dat God soeverein zijn instrumenten kiest, dan is het ook Bunyan wel geweest. Een duidelijke illustratie dat God ook in het kiezen van zijn instrumenten, in het kiezen van zijn dienstknechten soeverein is. En dat hij ook in dit opzicht gebruik maakt van wie hij wil. En dat hij er ook mee doet wat hij wil. Hij is de pottenbakker en wij zijn het leem. En daar heeft Bunyan ook vrede mee gehad. Daar krijgt de mens vrede mee als hij uit genade leert leven. En dat is nou eigenlijk het levensgeheim van deze man geweest. Niet zijn gaven, niet zijn talenten, niet het feit dat hij die allegorieën zo kon schrijven, zodat ze tot op de dag van vandaag nog leesbaar zijn en nog boeien ook. Dat niet in de eerste plaats. Dat heeft allemaal meegewerkt. Maar het geheim van zijn leven zit eigenlijk in de titel van zijn levensbeschrijving. Genade overvloeiende. Daar heeft hij uit geleefd. Ik heb eens gelezen van een vrouw, een hele arme vrouw in Amerika die aan alles gebrek had in de leven. Aan stoffelijke dingen en die geestelijk ook nog aan alles gebrek had. Ik bedoel, in de verhouding met andere mensen, een hoop verdriet had ze gehad, een hoop tegenslag, een hoop teleurstellingen. Ze had eigenlijk niks. En toen nam iemand er een keer mee en voor het eerst van haar leven kwam ze er aan de kust van de Atlantische Oceaan. En ze stond daar gewoon maar in stilte naar het water te kijken. En in één keer zegt ze, eindelijk is een keer iets waar genoeg van is. Eindelijk is een keer iets waar genoeg van is. Water, nou dat is dan een beeld van iemand die in één keer zag zoveel water, genoeg. Nou, dat heeft Bunyan gezien in geestelijk opzicht. Aan alles gebrek. Arm was die. Een schotel en een lepel hadden ze samen toen ze het huwelijk binnentraden. En in geestelijk opzicht gebrek. Geen kracht, geen moed, geen hoop. Niks. Een mens die iedere keer met lege handen stond. En als die wat had, dan probeerde Satan het hem nog af te nemen. En dan was zijn eigen ongeloof er ook nog bij om het hem af te nemen. Totdat hij bij de oceaan van Gods genade geplaatst wordt. O Christus, o Christus. Dierbare Christus. Eindelijk iets waar genoeg van is. Genade. Overvloeiende voor de grootste der zondaren. Nou, dat levensgeheim heeft hij gekend. We worden niet allemaal geroepen tot dezelfde taak. We worden niet allemaal geroepen om, net als hij, op diezelfde plaats te staan. Onze levensgang van ieder van ons zal wel verschillend zijn. Maar één ding moeten we met hem toch leren kennen. Dat levensgeheim. Genade overvloeiende voor die grootste dwaas. Zoals Bunyan zichzelf noemde. Nou, Paulus zegt, ik ben de voornaamste. Bunyan zegt, ik ben de grootste. Een ander zegt, ik ben het. En wie het door genade leert, die stemt er toch ook mee in. En die gaat zichzelf ook verfoeien voor God in stof en as. Nou, juist dan. Als een mens niets meer is. Als hij het gewonnen moet geven. En als God dan zijn zoon gaat openbaren. En die genade in Christus echt als genade gaat verheerlijken. Dan de ontdekking, eindelijk, in mijn gebrek, geestelijk en in alle opzichten, eindelijk iets waar genoeg van is. Mijn genade, zo zei God tegen hem, is u genoeg. En daar vandaan kon hij ook spreken, en kon hij preken, en kon hij het aanprijzen, en kon hij met de moeder een woord ter rechte tijd spreken, en kon hij aansporen om de Heere te zoeken.